En goedemorgen allemaal op deze zondagmorgen hier in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten. Ik wil ook van harte welkom heten de mensen die dit thuis meeluisteren of op een later moment. We hopen met elkaar zo een goede dienst te hebben en ook met elkaar verbonden te zijn. In deze dienst gaat voor dominee Visser, Bart Visser. En het onderwerp van de dienst is gelukkig dankzij God. Halleluja. Loof de Heere, mijn ziel. De Heer wil ik loven zolang ik leef. Mijn God bezingen zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde. Op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft. Wie zijn hoop vestigt op de Heer zijn God. Die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid. Die recht doet aan verdrukten en brood geeft aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen. De Heer opent de ogen van de blinden en richt de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardigen lief. De Heer beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij. Maar wie kwaad doen, richt hij te gronden. De Heer is koning tot in eeuwigheid. Je God Sion van geslacht op geslacht. Halleluja.
Gemeente, gasten, ik denk ook aan de mensen die niet hier zijn, maar mee luisteren thuis. Psalm 146, die psalm komt uit een gedeelte uit het boek van de psalmen, de laatste paar versen waar je kunt zeggen, ik zag het ergens toen ik een boek inkeek, daar is het alleen nog maar lof en aanbidding aan God. En die psalm heeft iets van wat elk echt goed christelijk lied heeft. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Het is aan de ene kant geschreven door iemand heel persoonlijk. Brengt onder woorden hoe hij, zij het geloof ervaart. Maar tegelijkertijd zit daar meer in. Je merkt dat hij het niet alleen maar voor zichzelf wil houden, maar ook heel graag wil dat anderen meegenomen worden in dat loven en prijzen van God. En dat zit in deze psalm op een hele mooie manier. Ik wil het even te laten zien. Als je de psalm in zijn geheel bekijkt, hij begint heel persoonlijk. Er staat er mijn God in vers 2. In het midden van de psalm gaat het over de God van Jacob, zijn God. Er wordt verteld over een ander. En aan het eind vers 10... dan staat er jouw God. Sion staat erbij, gericht aan Israël. Maar via Israël naar de hele wereld. Dus van het hele persoonlijke mijn God, iets over God vertellen, zodat het ook jouw God is. Nou, God loven en elkaar aansporen, daar gaat het dus over. En dan gaat het er ook over wat daarbij, je zou kunnen zeggen, wat helpt en wat niet. Het eerste wat in die psalm dan gezegd wordt is, wat je vooral niet moet doen is vertrouwen op mensen met macht. Mensen met macht, wie zijn dat eigenlijk? Aan wie denk je dan? In die psalm wordt het heel algemeen gezegd. Misschien is dat juist ook wel heel sterk. Want het kan nogal verschillend liggen bij iedereen aan wie jij denkt of wie voor jou iemand is die volgens jou veel macht en invloed heeft. Mijn eerste gedachte bij die psalm, de voorbereider, dacht ik meteen aan premiers, presidenten, grote leiders in deze wereld die met hun keuzes grote invloed kunnen uitoefenen, die veel mogelijkheden hebben. Maar net zo goed kan je het veel subtieler zien in, zoals we dat tegenwoordig noemen, influencers. Mensen die via sociale media hun ideeën, hun opvattingen doorgeven. Enkel op een open manier, maar tegelijkertijd, zoals het woord zegt, daarmee mensen beïnvloeden. En wie je ook bent, we hebben allemaal mensen van wie we wat verwachten. Zelfs als je op zijn meest kritisch daarbij zegt van, nou, moet luisteren, de enige op wie ik vertrouw, dat ben ik zelf. Nou, daar heb je het. Dan heb je ook iemand die volgens jou macht heeft. En is het risico, zegt die psalm, dat je daar te veel van verwacht. Want mensen met macht, wie het ook zijn, hoe groot of hoe belangrijk ook, het zijn maar stervelingen. We weten het wel, maar zo'n psalm helpt soms om het ook eens hardop te zeggen. We zijn maar kwetsbaar. We zijn er maar even. En ook degene met de meeste macht. Als ze er niet meer zijn, verdwijnen vaak wat ze wilden ook als sneeuw voor de zon. Echte redding, dat woord wordt gebruikt, heil, heelheid van je leven, dat moet ergens anders vandaan komen. Dus wat moet je dan wel doen? Nou, zegt die psalm, je bent gelukkig als je de God van Jacob tot je hulp hebt. En dat is best een bijzondere uitdrukking, de God van Jacob. Want het is een uitdrukking die herinnert aan hoe Jacob God leerde kennen. Dat was nou niet echt in de tijd dat hij nou zo hard op zoek was naar God. Of dat hij vroom leefde, of hoe je het ook maar noemen wil. Het was op een soort van dieptepunt in zijn leven. Hij had zijn vader en zijn broer bedrogen. Moest vluchten. Je leest niks van hem dat hij bidt of dat hij God zoekt. En als totale verrassing komt dan uitgerekend op het moment dat hij het land uitvlucht en zich hopeloos alleen moet voelen, komt God in een droom naar hem toe en zegt, ik ben de God van je vader, maar ik wil ook jouw God zijn. Voor jouw zorg. Met jou meegaan. En dat God zo is, dat God de God van Jacob genoemd wordt, is daar niet alleen maar voor Jacob belangrijk geweest, maar net zo goed voor ons. Nog steeds. Want het zegt dus iets over hoe God is. Dat hij altijd de eerste is. Dat hij degene is die ons gemaakt heeft. We zijn er omdat hij dat wilde. En omdat hij onze maker is, blijft hij ook met ons verbonden. Hij wil ons leven leiden. Hij wil dat we hem leren kennen. Hij wil dat we hem als onze redder zien. En hij wil laten weten dat hij ons zoekt. Allang voordat we hem zoeken. Dat hij ons lief heeft. Al voordat wij er nog maar over nadenken. Of we van hem houden. En hij wil ook dat we weten dat hij ons blijft zoeken. Als we korte of langere tijd geen enkele aanstal te maken of zin hebben om hem te zoeken. Want hij is de God van Jacob. Hij is de eerste. Hij zoekt jou. Omdat hij onze schepper is. Maar ook meer dan dat. Staat erbij, omdat hij trouw is. Staat ook gelijk iets bij. Het is allemaal bijbelse uitdrukking. Dat het de God is die recht verschaft en brood geeft. Nou, recht, dat is in de Bijbel wat goed is in dit leven. En brood is het symbool voor het leven. Net zoals de Heer Jezus ons later leert bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons wat we dagelijks nodig hebben om te leven. Nou, die psalm zegt, dat is wat God ons wil geven. Het goede en het leven. Of in één combinatie, het goede leven. De God van Jacob gunt ons het goede leven. En zo blijft hij dus genoemd worden in de Bijbel. Als herinnering aan hoe God is. Als de God die het initiatief neemt. Maar later maakt die God zich ook nog meer bekend. Met zijn naam. Die dan als Heer in de Bijbel staat. Die naam betekent, ik ben erbij. Ik ben die ik zijn zal. Heel je leven. En dat wordt in die psalm prachtig uitgewerkt. Komt een heel rijtje met wat je van die God kan verwachten. Het bevrijden van gevangenen. Openen van de ogen van de blinden. Oprichten van gebogenen. God heeft rechtvaardige lief. Beschermt vreemdelingen, weduwen, wezen. Het is een heel rijtje. Een mooi rijtje om eens goed tot je door te laten dringen. Als je wilt weten wat de Heer doet. Voor wie hij opkomt. Hier staat het. En kun je bij afvragen van, nou, hoe letterlijk is dat dan? De meeste uitleggers zijn het al over eens dat het meer dan letterlijk is. Het gaat meer dan over, om maar een voorbeeld te noemen, mensen die letterlijk gevangen zitten. Het gaat over de zorg van God voor ons hele leven. En dan gaat het niet per se over één bepaalde groep of een aantal groepen mensen. Want iedereen kan vastzitten. Je kan vastzitten, hoeft niet in een gevangenis te zijn, maar in gedachtenpatronen. In gewoontes. Of door angst. Door een verslaving. En iedereen van ons kan blind zijn. Blind in de zin dat hele belangrijke dingen je ontgaan. Dingen die je verkeerd doet. Waar een ander van zou zeggen, dat zie je toch wel, maar je ziet het niet. Of de mooie en de goede dingen van het leven. Dat waar je van zou verwachten dat je er blij mee bent, maar wat je soms kort of langere tijd ontgaat. Waar je ogen voor open moeten gaan. En gebogen mensen. Nou, we weten allemaal dat het leven je soms gewoon letterlijk gebogen kan maken. Maar al in het alledaagse, als je je somber voelt, kun je letterlijk op jezelf gericht zijn. Je hoofd naar beneden laten hangen. Vreemdelingen, weduwen en wezen, waren in die tijd de meest kwetsbare mensen. En God had er oog voor. Hij waarschuwt zijn volk. Zorg daarvoor. Heel speciaal. Maar je hoeft niet per se letterlijk vreemdeling te zijn om er iets in te herkennen. Dat je je een beetje ontheemd kan voelen. Dat je je niet thuis voelt soms. Op de plek waar je werkt. Misschien op de plek waar je leeft of woont. Of tussen de mensen. Dat je alleen kan voelen. Er staat er iets heel moois tussen. Dat God rechtvaardige lief heeft. Dat is ook wel eens goed om hardop te zeggen. Dat er iets is van een levenshouding waar je Gods liefde over kunt verwachten. En dat is een levenshouding waarbij je alle keuzes die je maakt, werk met God wil maken. Het gaat niet over volmaaktheid, maar wel over je laten leiden door God. Ik kwam daar een mooi voorbeeld van tegen in de vakantie. In een podcast die ik luisterde. Eerst dit, een podcast van de EO en de IZB. Ze aanraden trouwens elke dag 7 minuten een overdenking. Eerst dit. In die podcast zei iemand, en die had het ook weer van iemand, dus ik weet niet wie het ooit bedacht heeft. Zaai een gedachte, oogst een daad. Zaai een daad, oogst een gewoonte. Zaai een gewoonte, oogst een karakter. Zaai een karakter, oogst een bestemming. Zaai is iets wat je heel bewust moet doen. En oogsten is iets, ja, heb je niet zelf in de hand. Maar het is om met elkaar verbonden. Er zit iets van verwondering in. Rechtvaardig leven, dacht ik, dat heeft hier iets van. Deze haar levenshouding, daarvan zegt Psalm 146. De Heer heeft een rechtvaardige lief. Zo groeien. Zonder dat je het in je eigen macht hebt, maar wel in het besef dat God je zelf daarbij inzet. Door te zaaien en te oogsten. Begint het met denken aan wat God gezegd heeft. En komt het uit bij de bestemming. En wat is die bestemming? Dat je niet alleen maar van God weet dat hij zo is. Dat hij gevangenen vrij maakt. Blind het gezicht geeft. Voor vreemdelingen en wezen zorgt. Maar dat je hem daar ook in gaat navolgen. Dat je meer en meer daarin je bestemming ontdekt. Dat je gaat lijken op je hemelse vader. Deze Psalm 646 een prachtig lied. Maar ook een lied waarbij je toen wel vragen kan stellen. Blijft de vraag natuurlijk, waarom zie je in deze wereld soms, of eigenlijk misschien moet je dan zeggen heel vaak niet, dat God doet wat hier allemaal staat. Want er zitten natuurlijk zat mensen in deze wereld onterecht nog steeds gevangen. Elke week lezen we op ons mededelingenblad over vervolgde christenen bijvoorbeeld. Maar ook de andere dingen uit dit rijtje. Waar zie je in deze wereld dat God mensen bevrijdt, ogen opent? Lijkt me spannende en eerlijke vragen. Misschien is het een van de mooiste dingen wel, als je wil weten of God het doet, om te vragen naar mensen of te luisteren naar mensen die zelf heftige dingen meemaken. Voor een deel zou je natuurlijk van hen ook die vragen horen. Maar verrassend vaak getuigen juist zij ook dat ze in die omstandigheden de hulp van de God van Jacob hebben ervaren. En tegelijkertijd is het ook zo dat de Bijbel en ook de Heer Jezus zelf ons duidelijk maken dat het altijd, zolang de wereld bestaat, twee dingen zullen zijn. Aan de ene kant dat je zult ervaren dat God er is. Dat hij voor je zorgt. Dat hij je draagt en kracht geeft. En tegelijkertijd dat je ook iets ervaart van zijn afwezigheid. Het lijkt er soms ook nog niet. Een van de indrukwekkende voorbeelden uit de Bijbel waarbij dat ook al voorkomt, vind ik het verhaal van Johannes de Doper. Staat in Lucas 7. Johannes de Doper, die had de Heer Jezus aangekondigd. Toen hem Voor het eerst zag zij, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar na een tijdje zit Johannes in de gevangenis. En Jezus spreekt en dan stuurt hij zijn leerlingen naar de Heer Jezus toe met de vraag, bent u het die komen zou of moeten we een ander verwachten? Hij vraagt niet eens letterlijk, kom ik nog vrij? Maar wie bent u nou? Dat is heel wonderlijk dat Jezus dan niet het complete antwoord geeft. Hij zegt tegen die leerlingen, kijk maar wat er gebeurt. De dingen die God beloofd heeft, die zag er iets van. Er werden mensen genezen. Er gingen blinden zien. Kreupele mensen gingen lopen. En daarmee stuurde hij de leerlingen terug. Johannes, je ziet er al iets van, maar nog niet helemaal. Blijf gefocust op de Heer Jezus en op wat Hij doet. Er staat iets bij, ook in Psalm 146. Wie kwaad doen, richt Hij te gronden. Er staat letterlijk, een hele mooie Hebreeuwse uitdrukking, dat God hun weg krom maakt. Hij laat hem afbuigen. Niet tot je bestemming komen, maar van de weg raken. God zorgt ervoor dat wie ingaat tegen zijn bedoelingen, met deze wereld, met anderen, dat hij uiteindelijk geen heil zal vinden. Die weg, die manier van doen, loopt dood. Ik dacht, was zoiets dreigends eigenlijk wel in zo'n loflied? Heel die psalm zat er vol mee, begint en eindigt ermee. Ja, en ik denk het wel zeker dat het erin past, ja. Want het is een hele diepe troost. Dat we niet van onszelf of van een of andere machtige persoon de redding te verwachten hebben. De redding van deze wereld, van onszelf. God zelf, die zorgt ervoor. En dat het kwaad weg moet gaan, God zorgt ervoor. Psalm 146 is daarom een lied geschreven met een heel persoonlijke insteek. Tegelijkertijd een oproep om mee te doen met loven van God. Dat deed me denken aan het nieuws van de afgelopen week. Sommigen van jullie zullen het ook wel gehoord hebben. Maar wat is nieuws? Het was in ieder geval in de christelijke wereld nieuws. Marty Sampson, een schrijver van meerdere christelijke liederen voor Hillsong. Het zou zomaar kunnen zijn dat we er hier ook een keer eens zingen. Die deelde mee via zijn sociale media dat hij zijn geloof aan het verliezen was. Hij wist het niet meer. De belangrijkste reden, zei hij, was te veel moeilijke vragen. Waar volgens hem niemand mee bezig is. Hij weet het niet zo zeker meer. Maar hij eindigde zijn bericht met: ga door met liefhebben, vergeven enzovoort. Er is heel veel over gezegd. Maar binnen een week had hij zijn bericht ook alweer verwijderd. Hij twijfelt blijkbaar ook over zijn twijfel. Zo sterk had hij het nou ook weer niet bedoeld. En toen dacht ik, lijkt hij daarin eigenlijk niet heel erg op een gewone gelovige? En die dichter van Psalm 146 zou er misschien ook wel wat van herkennen. Of Johannes de Doper in ieder geval. En daarom is het mooi dat zo'n lied als dit ook meer dan persoonlijk is. Het lied gaat ook niet allereerst over het geloof van degene die deze psalm maakte. Zoals welk ander lied dan ook niet per se gaat over het geloof van die persoon. Maar over de God in wie we geloven. De God van Jacob. Die ons gemaakt heeft. En die trouw is. En die heel ons leven wil herstellen. Dat kun je soms vast geloven. Misschien zo vast dat je denkt, nou raak ik het nooit meer kwijt. En toch, de een durft het hardop te zeggen, de ander niet. Maar je kan het ook zomaar even kwijt zijn. En juist dan is het mooi als je niet in je eentje bent. Als je anderen hebt. Die met je mee gaan zingen. Of mee blijven zingen. Dwars tegen jouw vraag in. Niet per se zingen over jouw geloof, maar over God. Die ons redt door Jezus. En die tegelijkertijd van ons geduld vraagt. Geduld om, zoals de Heer Jezus ook zei tegen die leerlingen die hij naar Johannes stuurde, geen aanstoot aan hem te nemen. Je niet aan hem te ergeren. Want dat is heel makkelijk. Als wij het moeten bedenken, dan weten we het vaak heel goed. Snappen we niet waarom God zo lang wacht met alle dingen nieuw te maken. Maar God vraagt vertrouwen. Vertrouwen dat hij, de God van Jacob, door Jezus alles gedaan heeft. En bezig is. Dwars door alles heen. Heel ons leven te herstellen. Totdat hij terugkomt. Dan kun je gelukkig zijn. Niet omdat je alles hebt. Of zo verschrikkelijk veel begrijpt. Maar omdat je de God van Jacob tot je hulp hebt. Omdat je weet dat je daarvoor niet afhankelijk bent van de macht van welk mens ook maar. Gelukkig omdat je weet wat je ook overkomt. De Heer zorgt voor je. Hij bevrijdt. Hij laat je zien. Hij richt je op. En dat heeft hij gedaan voor generaties voor ons uit. En hij heeft beloofd dat te blijven doen. Zoals die psalm eindigt. Van geslacht op geslacht. Voor je kinderen. Voor je kleinkinderen. Tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen.